Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, in de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Vervolgen we de dienst, geliefden, met het zingen van Psalm 75 en daarvan het eerste en het vierde vers. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heere. En vers 4, geen geval, geen zorg, geen list, oost, nog west, nog zandwoestijn doet ons meer of minder zijn. En wat er verder volgt in de versen 1 en 4 van Psalm 75. Testament om te lezen uit de Romeinenbrief, het 7e hoofdstuk, de versen 7 tot en met 26. We noemden nu Romeinen 7 vanaf vers 7. Eerst horen we de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We noemden nu dus Romeinen 7 vanaf vers 7. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet. Want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht. Want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden. Doch ik ben gestorven. En het gebod dat ten leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre, maar de zonde is mij de dood geworden. Opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn, werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet, want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat ze goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods, naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Tot zover de schriftlezing. Willen wij nu trachten met elkander het aangezicht des Heren te zoeken in een gemeenschappelijk gebed, om van hem te vragen een verbeurde, doch zo onmisbare zegen. Heer in de hemel, zo hebt u ons hier gebracht, en dat wat de gemeente betreft voor de tweede maal op de dag des Heren, zoals te doen gebruikelijk, en zo een tweede maal om uw woord te horen. En u weet u wie wij zijn, ook als gemeente van Putten, en dat wij van nature mensen zijn die uw woord, uw waarheid, in ongerechtigheid ten onder houden. Want wij willen niet dat u koning over ons bent, en aan de kennis van uw wegen hebben wij geen lust. Geef dat we daar vanavond met elkander de overgang van de middag naar de avond bij bepaald zullen worden, en dat we voor die waarheid van uw woord moeten vallen, dat we het niet langer kunnen ontkennen, want dat is ons bestaan, om de waarheid van uw woord en eeuwig blijvend getuigenis te ontkennen, te ontkrachten, niet te verstaan naar de zinnenmening van de Heilige Geest, maar naar onze eigen zin en mening. En dan is het altijd een woord dat ons vlees moet behagen. Wilt gij geven, Heren, dat het ontdekkend moet zijn, mag zijn en zal zijn, en dat we zo moeten ontdekken wat we geworden zijn in ons bondshoofd Adam. Heren, wees zo in ons midden, met uzelve, met de onwederstandelijke werking van uw geest, dat onze tong de ware wijsheid mag leren, en dat onze mond vervuld mag worden met die verborgen schat, zoals gij die enkel maar werkt en schenkt door uw geest. Geef zo, Heren, dat we verborgenheden met diep ontzag mogen melden, en dat we verborgenheden, het mysterie, in het geloof in Jezus Christus mogen verkondigen. Mag het uitgewerkt worden op de kansel, maar ook in de harten, dat we des te duidelijker verstaan wat toch de inhoud is van de woorden die overdacht willen worden en verkondigd. Dat we zullen gaan weten wat nodig is om wel getroost te leven en zalig te sterven. Heren, wees dan in ons midden, in het bijzonder op de kansel, als daarvan moet gelden dat een mannetje uit het stof verrezen uw woord heeft te verkondigen. In zichzelf geen kracht, ja, onvermogen, precies het tegenovergestelde verkondigend. Want ook hij heeft geen lust aan de kennis van uw wegen van nature. En ook hij wil niet dat gij koning over hem zijt. Maar doe het blijken, Heren, dat u dat bent. En dat we zo door uw geest geleid worden in de wondere weiden van uw woord. Geef zo dat we ervaren mogen, de Heren was aan deze plaats. En we hebben het niet geweten. Het was een huis Gods, een poort des hemels. En Heren, dan is het een ogenblik van de dag des Heren en een ogenblik nog kleiner van de week dat we hier mogen verkeren. Maar wat kan het dan verwonderlijk zijn? En wat kan het dan goed zijn als de snoeren in lieflijke plaatsen vallen en een schone erfenis ons mag zijn geworden? Och, wilt gij dan geven, Heren, wat we niet hebben willen, en ons afnemen wat we niet kwijt willen. Schenk ons wat nodig is, ook in de bank of op de stoel, horend of doof, dat we toch het zouden verstaan wat gekend dient te worden tot uw eer en ook tot zaligheid van onze zielen. Want Heren, uw woord en eeuwig blijvend getuigenis, dat is nergens anders te horen dan door u alleen. in de werkruimte van de Heilige Geest, mag het ook deze kerk blijken. Zo een plaats om te weten hoe vergankelijk we zijn, maar ook hoe we het eeuwige leven deelachtig mogen worden door Jezus Christus onze Heere. Zo zegt onze tekst het. Heere, gedenk dan uw werk en kerk. En gedenk hem die hier gesteld is en zijn gezin. De broeders van de kerkraad, de kerkvoogdij, wil geven, Heere, dat het geheel van de gemeente maar de arbeid mag ontvangen die uit mag werken het gewicht van heerlijkheid. Is het door de predikant zelf of door de broeders van de kerkraad of in het gemeenteleven verder, het huisbezoek, het verenigingsleven. O, geef dat het middelen mogen blijken in uw hand om uw woord te verstaan, uw woord toegepast te krijgen in eigen hart en leven. En mag het dan zijn, Heere, dat zo ook uw koninkrijk hier gestalte zou mogen hebben en te meer krijgen. Geef dat zo de arbeid niet ijdel zal blijken in u. En mag het dan zo zijn dat ook al de omstandigheden, zoals die van gemeente tot gemeente vrijwel dezelfde zijn, moeten uitwerken dat gewicht van heerlijkheid, de verzoening van onze zonden en het kennen van dat nieuwe leven. Heere, wilt gij dan de zieken in het ziekenhuis eventueel gedenken of thuis verpleegd? De luisteraars aan de kerktelefoon of later op een andere wijze? Gedenk ze die in rouw gedompeld zijn? Gedenk ze die smartelijke wegen moeten gaan? Gedenk ze die het leven bij zichzelf niet houden kunnen? Heere, gedenk ons alle met elkander. Want waar wij niet naar u vragen en niet naar u zoeken, daar doet gij het toch naar mensenkinderen. En daar zal het toch blijken dat wat we nooit hebben begeerd en hebben gezocht, dat gij toch gevonden wordt van een volk dat niet naar u heeft gezocht. Schenk dan zo wat nodig is in al de gebeurtenissen van dit leven van elke dag. Of het nu gaat om treurnis of ook om blijdschap. Wil zo uw naam verheerlijken en ook onze samenleving gedenken. U weet, Heere, hoe we als kerkgebouwen, zoals we dat veelal zien, naar de marge van de plaats waartoe we behoren gedrongen zijn. En dat is kenmerkend, want niet alleen de gebouwen gaan naar de marge, maar ook het geheel van uw zaak. De kerk, de kerken en zo het godsdienstige bestaan, het is hooguit iets voor de binnenkamer. Achter de gesloten deuren, daar mag het dan nog en daar kan het dan nog. En hoe lang nog? O Heere, wilt gij geven dat we terug moeten tot u als land, volk en vorstenhuis, en dat we zo nog u mogen kennen en dienen als volk van Nederland en ook als deze ganse wereld. Ze ligt in het boze en wil al verder van u af, maar doet u ze terugkeren tot u en geef dat in ons land in het bijzonder uw eer weer zou mogen wonen en uw zaak voortgang zou mogen hebben. Bewaar er ons voor waarvoor we hebben te vrezen dat vreemden met hun God of goden over ons zouden regeren. Geef, Heere, dat waar Sion dun geworden is en niemand meer naar haar vraagt, ze toch op de sterkte van vroeger en een sterkte die in zwakheid mag worden volbracht, mag weerkeren. Is het anders, Heere? Hebt u het anders besloten, geef dat we het zullen verstaan, dat we erin meegenomen worden, opdat we toch op de gebieden en naar de mate door u bepaald uw koninkrijk mogen doen blijken. Gedenk zo de gezinnen, in het bijzonder de ouders, die de kinderen hebben voor te gaan, mag het zijn in de vreze des Heren, of de grootouders, dat ze het navolgende geslacht mogen doen weten hoe goed het is om nabij God te zijn. Gedenk ons dan als geheel van de kerk en van de samenleving en doe ons weerkeren tot u in het middel van zending en evangelisatie. Uit genade. Amen. Wij willen nu gaan zingen, gemeente, Psalm 98, vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijkseinden gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. Vers 3. Doet bij uw harp de psalmen horen, uw juichstem geven de Heere dank. En wat er verder volgt, 98, het tweede en het derde vers. Met Gods liefde willen we uw aandacht een ogenblik bepalen bij wat we gelezen hebben in Romeinen 7, het 25ste vers. We noemden u Romeinen 7, vers 25, waar we gelezen hebben als volgt. Ik dank God door Jezus Christus onze Here. Tot zover. Geliefden, als we deze woorden, enkele woorden maar, kleine tekst ook, als we die vanavond met Gods hulp mogen verkondigen, is het misschien goed om eerst even de betekenis van de afzonderlijke woorden van deze tekst na te gaan. Eerst dat woordje danken. De schrijver van deze brief, de apostel Paulus, die deze brief heeft geschreven aan de gemeente van Rome, die zegt dus van zichzelf, ik dank God. En als we dat zo horen, dan zouden we kunnen veronderstellen, nou dat spreekt eigenlijk ook vanzelf, want als je mens bent, dan weet je bij wijze van spreken van een schepper van hemel en aarde, zoals wij dat alle weten vanuit onze opvoeding, dat we alles aan hem verschuldigd zijn en dat we dus ook altijd weer dank hebben te zeggen jegens God. En dat lijkt eigenlijk haast een eenvoudige en vanzelfsprekende zaak. En dat is eigenlijk geleerd al in de kinderjaren van elk mensenleven. Want als we door onze ouders opgevoed werden, dan leerden ze ons bij het verkrijgen van iets wat we overigens niet verdiend hadden, maar zomaar konden krijgen, dankjewel te zeggen. Deed je het niet? Daar stopten ze even en dan zeiden ze bijvoorbeeld en? En dan zei je het alsnog, want je wist ineens, oh ja, ik vergat wat. Dank u wel, want geen recht op, wel gekregen. En zo eigenlijk ook de apostel Paulus, Saulus van Tarse eerder, hij dankt ook God voor alles. En dan zouden we kunnen veronderstellen, dat geldt ons eigenlijk allemaal. Nu, we zullen vanavond moeten horen dat dat niet helemaal juist is, of helemaal niet juist is, moeten we eigenlijk zeggen. Want wat zegt hij erbij? Hij zegt, ik dank niet God door mijzelf, of met mijzelf, of door de kracht van mijzelf. Nee, ik dank God door Jezus Christus. En wie is Jezus Christus? Nou, dat kon je Saulus van Tarse wel vragen. Hoewel, hij heeft in 2 Korinthe 5 het laatste gedeelte gezegd, als we Jezus Christus naar het vlees gekend hebben, nu niet meer. Dus dat is wel even geweest. Maar hij wist heel goed dat dat hele gebeuren met Jezus Christus, Jezus van Nazareth, hij zei niet Christus onze Here, maar dat hele gebeuren, dat moest uitgeroeid worden met wortel en tak. Het was een sekte die overal tegengesproken werd. Mozes, daar ging het om, de wet en de profeten. En daarom, hij blies dreiging en moord op dat inderdaad de mensen tot in Damascus toe uit de huizen zouden worden getrokken en gedood zelfs zouden worden opdat die ene naam onder de hemel zou verdwijnen. En dan rijst de vraag, ja maar Paulus, hoe heb je dat nou? Ik dank God door Jezus Christus onze Here. Wat is er gebeurd in je leven? Want zo was je toch vroeger niet? En dan zou hij dat kunnen vertellen. En ik denk dat dat heel belangrijk is om als achtergrond van deze tekst ook te weten. En natuurlijk, we weten wel dat Saulus van Tarse op de weg naar Damascus bekeerd is geworden. Maar verstaan we dat goed? Weten we dat goed? Wie was Saulus van Tarse eigenlijk? Was het een man die nergens aan deed bijvoorbeeld? Die nooit naar de kerk ging, zouden wij vandaag zeggen. Die deed aan God nog gebod. Zo. Nee. Saulus van Tarse was een man die in alles zeer godsdienstig was. Die was bezig van de vroege morgen tot de late avond aan de voeten van Gamaliel, een leermeester in Israël, de schriften te kennen en te onderscheiden om de wet van Mozes, zoals genoemd, nee, niet alleen de wet van de 10 geboden, maar de Tora, zoals het wel genoemd wordt, om die te kennen. En om daarnaar te leven, gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig, tittel en jota. Niets mocht er worden overgeslagen. En Saulus van Tarse, die was in zijn tijd een man die ver boven anderen uitstak. Je zou kunnen zeggen in de termen van onze tijd, hij was weliswaar geen predikant of dominee bijvoorbeeld, maar hij was eigenlijk wel iets dergelijks. Hij was een voorman in de Joodse godsdienst. En omdat hij dat goed wist wat dat betekende en wat dat van hem vroeg en hoe hij dat dagelijks volbracht, wist hij ook het geloof van Jezus tegenover het geloof van Mozes, dat moest uitgeroeid worden. Want, en dat was natuurlijk ook de achtergrond van de kruisiging van Jezus Christus door de overste van de Joden, als het geloof van Jezus ook maar enigszins voet kreeg in het leven van mensenkinderen, dan was het met het geloof van Mozes gebeurd. Dan moest je uit genade zalig worden. Niet uit u. Het is Gods gave. En nou kennen wij die tekst natuurlijk heel goed. Wij weten dat het zo eigenlijk ook moet. En toch, als de Heer het geeft, moet ik u vanavond verkondigen dat wij het eigenlijk ook niet goed weten en niet goed verstaan. Met de beste wil van de wereld niet, om het zomaar even uit te drukken. Maar Saulus van Tarsen, die wist dus de wet van Mozes. En daar vocht hij voor. En daarom blies hij dreiging en moord. Hij vermoordde zijn medemens. En hij meende, moet u opletten, hij meende Gode welgevallige diensten te doen. Hij meende dat hij God baarde. En daar gaat hij. De zoveelste keer, nu naar Damascus, om ze daar mannen en vrouwen uit de huizen te trekken. En wat gebeurt er dan? Dan komt Jezus hem tegen. Jezus, mag ik het even plaatsen, Jezus niet meer op de grond, om het maar zo te zeggen, in deze wereld, nee, in de hemel, zittende ter rechterhand Gods. En als het ware, Jezus die spreekt hem aan. Saul, Saul. Saulus van Tarse, wat vervolgt gij mij? En dan zegt hij, wie zijt gij? Wij denken natuurlijk, hij wist dat wel. Nee, hij wist dat niet. Hij geloofde heel niet in Jezus. Zeker niet in zijn opstanding. En zeker niet in zijn hemelvaart. Dat was bijgeloof. Verkeerd geloof. En daarom zegt die Heere, wie zijt gij? En dan zegt Jezus het, ik ben Jezus die gij vervolgt. Het is uw hart de versenen tegen de prikkels te slaan. En dan ineens is het met Saulus van Tarse gebeurd. Ineens. Hij hoort een stem uit de hemel. En de anderen hebben het ook gehoord, maar niet onderscheiden. Die dachten dat er een donderslag geschiet. Hoe het ook geweest is. Maar Saulus van Tarse heeft het gehoord en ineens is het klaar. En ineens moeten ze hem bij de hand nemen. Hij gaat niet meer in eigen kracht. Hij wordt gebracht in de straat genaamd terechte. En nou ja, we kennen de geschiedenis verder. Maar begrijpt u, dat heeft hij nooit gezocht. Jezus heeft hij nooit gezocht. Jezus heeft hij met wortel en tak willen uitroeien. Hij was, om het eens zo te zeggen zoals hij het zelf aangaf, een vijand van God. Een vijand van God. En hij meende dat hij je vriend was. Hij meende in zijn wetsbetrachting. Nou, laat ik het anders zeggen, in zijn godsdienst. Meende die goden te kunnen behagen. En God komt hem tegen. Als God dat niet gedaan had, mag ik het even zo zeggen, had hij vandaag nog doorgegaan, bij wijze van spreken. En als ik daar even ben gekomen, gemeente van Putten, dan denk ik, moet ik die vraag hier ook stellen. Is God u al eens tegengekomen? Is dat alles gebeurd? U zegt maar, dominee, dat hoeft toch helemaal niet. Wij komen bij God. Wij komen toch in de kerk. Ja, wat dacht u van Saulus? Die deed dat ook. Hij kende wel geen kerkgang zoals wij dat kennen. Maar hij kende de synagoge. Hij kende de lezing van de heilige schriften. Hij wist wat hij ermee aan moest. En God moest hem ontdekken dat hij precies de verkeerde kant ermee opging. Zou dat bij ons ook misschien kunnen? dat wij met onze godsdienst precies de verkeerde kant op gaan. U zegt, nou, dat is eigenlijk, ja, gezien de achtergrond van de geschiedenis zou dat eigenlijk best een vraag kunnen zijn. Maar natuurlijk is dat niet zo. Nee, wij hebben de gereformeerde leer. We hebben Gods woord. Ja, maar wat dacht u van Saulus van Tarsus? Die kon nog veel verder terug. De wet van Mozes. De Torah. Mozes heeft daar toch duidelijk de wil van God in neergeschreven. Met al de voorvallen die mogelijk waren of die nodig waren om toch maar naar Gods wil te leven. En trouwens, de Joodse gemeenschap in onze dagen, die orthodox genoemd mag worden, die doen dat nog steeds. Menen de goden welgevallige diensten te doen. En ik denk dat dat van ons ook gezegd zou kunnen worden. Wij menen met onze kerkgang. Wij menen met ons godsdienstig leven. Wij menen met ons verenigingsleven. Je bent ouderling, je bent dominee, je bent kerkvoogdijlid, je bent, nou ja, wie dan ook maar in de gemeente. En je zit hier toch niet zomaar. Je zit hier toch niet voor de schijn. Het gaat toch om het echte. En daar gaan we toch voor. En daar staan we toch voor. En dat weten we toch dat het zo moet. Ja, maar is het ooit echt geworden? In de zin van, is God u al eens tegengekomen? De Heere. U zegt, dominee, hoe kun je dat weten? Nou, mag ik een voorbeeld noemen uit de schriften? Lees vanavond is Jesaja 6. Daar kom je ook zo'n voorval tegen. En daar staat wel niet dat Jesaja de Heere zag zittende op een hoge en een verheven troon in de kerk. Nee, in de tempel staat er. Maar voor de rest kun je precies hetzelfde zeggen voor de kerk. En wat ziet hij dan? Hij ziet een lang kleed als het ware, dat afhangt van zijn zitplaats. En zijn zomen, het onderste gedeelte van zijn kleed, dat vervult de tempel, dat vervult de kerk. En dan kijkt hij omhoog. Hij ziet God niet, want niemand kan God zien en leven. Maar hij ziet dat engelen om hem heen cirkelen. En die roepen heilig, heilig. Heilig is de Heere der Heerscharen. En wat nooit iemand gezien heeft, bij wijze van spreken, dat ziet Jesaja. En ineens zegt hij, wee mij. Wee mij. Ik verga. Waarom, Jesaja? O, zegt hij, ik heb God gezien. En die is heilig. Die is heerlijk. En ik ben onheilig. Ik doe alles wat niet mag. Ik ben een mens. Onrein van lippen, onrein van bewegingen, onrein van mijn ganse bestaan. En nou, wat heb ik anders te wachten dan de eeuwige rampzaligheid, zou je hem kunnen horen zeggen. Dat is een ontdekking, geliefden. Ver voor Jezus gemaakt en gedaan. Zou dat vandaag nog kunnen? Zou het nog mogelijk? Nee, zou het nodig zijn dat u, jij, kind of ouder, zoiets mee moet maken. U zegt, ja maar, dat kan toch, ja de kerk is wel hoog, zeg je misschien, dus wat dat betreft, ik kan wel omhoog kijken. Maar ik heb nooit meer gezien dan het dak. Ja maar Gods geest kan je meer doen zien, op de weg naar Damascus bijvoorbeeld, wat anderen niet zien. Of in Gods huis, wat anderen niet zien. Of, laat ik het nog anders zeggen, Gods geest kan u het woord doen horen zoals u het nog nooit hebt gehoord. Daar heb je het. Kom je God tegen. Als de prediker misschien gewoon in zijn eenvoudigheid een pijl afschiet, om het met een ander beeld uit te spreken, en die treft in het hart van des konings vijand, of je nou jong bent of je bent ouder, het maakt niet uit. Het maakt geen verschil. Ik weet nog uit mijn eerste gemeente Veen, dat ik jaren daar mocht verkeren, zo'n 4, 5 jaar. En dat ik na de catechisatie, die jongens en de meisjes een hand gevend, er eentje overhield als laatste, die zegt, dominee. Ik zeg, Hils, wat is er? Zo heette die. En hij pakte een stoel. En hij ging zitten. En ik denk, oh, hij heeft heel wat met me te verhapstukken. En dat was ook zo. Een jongen van 17, 18 jaar. Midden in het leven. Een belhamel in eerdere jaren. De catechisatieles. Maar boos kon ik nooit op hem worden. Want het was een olijkert. En toen kwam ik hem anders tegen. Hij huilde nog niet. Maar het scheelde niet veel. En hij zei, dominee, ik heb haast niks meer. Al mijn vrienden ben ik kwijt. En ik wist dat hij zaterdagavond naar de disco ging. Ik zeg, Hiels, ga je daar nog steeds heen? Ja, zegt die dominee, als ik dat ook niet meer doe, dan heb ik niks meer. Ik zeg, Jochie, je zult toch moeten kiezen. En hij heeft het gedaan. Hij heeft alles de rug toegekeerd. En dan zou je kunnen zeggen, jongen, hoe heb je dat zo gekregen? Nou, door het woord in de kerk, het woord op de vereniging, het woord de catechisatie, het woord, en ineens is het waar, raak is het waar. En dan kun je niet meer door, dan moet je terug. En dat was Saulus van Tarse, net zo, op de weg naar Damascus. En Jesaja, net zo, als die ging in de tempel. En nou mijn vraag, gemeente van Putten. Ach, het is prachtig als we in uw midden mogen verkeren. We mogen samen de liederen Sion zingen. Wat klinkt het prachtig in deze ruimte. Maar is God u al eens tegengekomen? Ben je al eens de kerk uitgemoeten? Dat je eigenlijk wist, zo kan het niet langer. Het zit heel niet goed. Het gaat ook heel niet goed. Is het al eens gebeurd, jongen? Meisje? Zo begint het meestal. Als je bekeringsgeschiedenissen leest. En doe dat maar gerust. Hoewel de Heere mensen naar zijn wil en wet, naar zijn raad en welbehagen bekeert. Maar begint het meestal met, zit het wel goed, gaat het wel goed? En als dat postvat in je leven, en het is door Gods geest gewerkt, dan kun je er niet onderuit. Dan heb je altijd een loopje genomen met de Bijbel. En je hebt een loopje genomen met alles wat van de kerk is. En dan is het afgelopen. Ineens is het waar geworden. Je hebt het altijd wel geweten natuurlijk, dat het zo niet kon. Maar je kon ermee verder leven. Zoals ik het in mijn gebed heb gezegd. Je houdt Gods woord in ongerechtigheid ten onder. Dat doen wij. En dan is het op afgelopen. En dan moet je eraan gehoorzamen. En je kunt het niet. En dan wordt, Paulus zegt het ook. Dan wordt het gebod levend. En dan ga je sterven. Dan ga ik sterven. Dat is wat. U zegt, dominee, zeg het eens. Hoe zit dat? Ga je sterven als het gebod? Ja. Ja. Vandaag? Ja. Met de psychiater in de hand? Met de special? Ja. Ja. Hou je niet tegen. Als het gebod gaat levend worden. Uit de wet is de kennis der ellende. De kennis der zonde. En dat wil zeggen dat je een verloren mens bent. Nou, om kort te gaan, dat heeft Saulus van Tarse moeten meemaken. En dat maken ze vandaag nog allemaal mee, die genade moeten leren kennen. En dan wordt Jezus Christus in je leven de centrale figuur, waar je nooit meer onderuit kunt. Nooit meer. Totdat Hij ons genadig zij. Totdat Hij ons genadig zij. En dat doet Hij. Dat doet Hij. Gemeente, ik kom er straks even op terug als de Heer het geeft, maar mag ik het even vast zo zeggen? Dan ga je in die weg voor het eerst ga je danken. Hij nog nooit gedaan. Je kunt je gebedje voor 's morgens geleerd hebben. Wij danken u, barmhartig God, beschikker van ons deel en lot, voor uw hoede en trouwe wacht, ons betoont in deze nacht. En je hebt nooit gedankt. Je hebt gezongen, God heb ik lief, want die getrouwe Heer. En je hebt het nooit gemeend. Het is nooit werkelijk. En nou gaat het echt worden. Dan ga je door de genade van onze Heer Jezus Christus, ga je voor het eerst God danken. Onbegrijpelijk. God die je nooit gezien hebt. God die je nooit gekend hebt. Maar die zichzelf in Christus Jezus heeft geopenbaard. Dat is gebeurd in het leven van Saulus van Tarsus. En toen is hij voor het eerst als een dankbare Jood is die openbaar gekomen. Die werkelijk de offerande Gods, de varderlippen die zijn naam belijden, heeft mogen uitbrengen. En dat is vandaag nog nodig. Ik dank God door Jezus Christus onze Here, gemeente, dat je dat zou mogen leren meezeggen. En vooral op de wijze zoals het eigenlijk vermeld staat. Want nou hebben we het over danken gehad, we hebben het over onze Heer Jezus Christus gehad, maar waar staat die tekst nou tussen? Wat is de context, heet dat dan? Wat is de achtergrond van onze tekst? Zegt Paulus nou, ik dank God door Jezus Christus enzovoort, klaar. Nee. Hij zegt ook heel wat anders. Dan moet u eens denken, dat is nadat hij op de weg van Damascus door God gegrepen is, om het zo uit te drukken. Wat zegt hij dan? Nou, denk even aan het voorgaande vers. Vers 24. Hij zegt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? En dat is niet een enige tekst. Nee, we hebben niet voor niets. We hadden heel zeven wel kunnen lezen. Maar we hebben niet voor niets vanaf vers 7 gelezen, gemeente. Daar staat de ene tekst na de andere die verband houdt met ik ellendig mens. Waarom dan, Paulus? Wat is er aan de hand? Je hebt God toch leren danken? Je bent toch dankbaar geweest omdat je iets gekregen hebt van God wat je nooit verdiend had? Je bent toch een vijand van God geweest? Je bent toch een goddeloze geweest? Een zondaar geweest? Ja, allemaal waar. Maar daarom juist is het me zo'n wonder. En gemeente, echt waar. Als iemand dat leert kennen, die kan dat met droge ogen niet vertellen. Als je dat mag meemaken. Daarom dank ik God door Jezus Christus onze Heer. Want Hij is koning over me geworden. Hij is alles voor me geworden. En nou ben ik niks meer en dat hoef ik ook niet te zijn, maar Hij is alles geworden. Ja, maar waarom zeg je nou nog ik ellendig mens? En voor zover u er waart, enkele weken terug, weet u nog, in die avond, in die middag en avonddienst, toen heb ik gezegd, de strijd van het geloof die komt nog. En dat ga ik nou als de Heer het geeft invullen. Dat is de strijd van het geloof. Toen hebben we gesproken over het geloof, weet u wel. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. En toen heb ik gedaan alsof er geen strijd was. Althans, ik zou het er niet over hebben, de volgende keer misschien. En dat doe ik nu. U zegt dus, als je gelooft in de naam van Jezus Christus, zoals Paulus dat zegt in Romeinen 5, het eerste vers. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede met God. Kom je dan in de strijd? Aanvechting? Zeg je dan ik ellendig mens? En dan zeg je eigenlijk ik verloren mens. Hoe kom ik ooit van mezelf verlost? Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods, uit het vlees? U zegt, heb je dat dan? Dat verwacht je eigenlijk in onze tijd niet. Want laten we heel nuchter zijn, heel eerlijk zijn. De hersteld hervormde kerk. Ja. Dat is nou niet de meest rechtse misschien, maar goed, het is toch wel wat zwaar op de hand, zeggen we. En onze jonge mensen zeggen dat vooral. Die zeggen, ja, maar het kan veel makkelijker. Je kunt toch, nou, ik noem maar even een enkele uitdrukking. Je kunt toch Jezus aannemen, geloven en het is toch klaar. Hij toch geen moeilijkheden. Dan heb je gewoon een makkelijk geloofsleven. Strijd, wel nee. En dat ligt ons. Op en onder de kansel. Geen strijd. Nee, het moet niet te moeilijk gaan. Onze hele tijdgeest is, het gemak dient de mens. Toch? In de kerk ook. En dat hebben we graag. En de dominee die dat preekt, die dat voor elkaar krijgt, oh, die vindt gehoor. En een dominee of een ouderling die dat anders doet, oh, dat is niks. Dat is zo'n zwart kijken. Ik heb vaak gehoord dat ze zeiden, u preekt alleen maar hel en verdoemenis, anders is het niet. Nou, ik heb wel eens gezegd, dan heb je nooit goed geluisterd. Ik preek dat wel. Jawel, dat is er. Mensen, dat is er. Maar er is nog wat meer. Maar dat heb je blijkbaar niet gehoord. Maar begrijpt u het? Wij willen allemaal op een makkelijke manier. En dan noem ik een naam. En dat zult u niet direct kunnen plaatsen. Maar wij willen allemaal buiten Christus omzalig worden. Ja, Christus mag nog degene zijn die verkondigd wordt. Als er maar niet gezegd wordt dat hij gekruisigd is. En zeker niet, en nou komt het, ik met hem. Dat nooit, dat nooit. Je moet een geloof preken, dominee, ook in onze tijd. En anders jaag je al de mensen uit de kerk. Je moet een geloof preken dat buiten het kruis blijft. En als het met het kruis moet, nee, ons niet gezien. En dat zegt mijn vlees ook. En dan denk ik aan vers 26. Dat is eigenlijk een conclusie van heel het voorgaande. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed, de nieuwe mens, de wet Gods. Maar met het vlees, de oude mens, de wet der zonde. Dat blijft zo. Wordt nooit anders. Het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. Die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. En daarom zegt hij, ik ellendig mens, wie zal mij eruit verlossen? Want dan is hij het met God niet eens. En als we nog onbekeerd doorleven, gemeente, dan zijn we mensen die aan het kruis van Christus ons ergeren. Daar willen we niet van weten. Dat zullen we ons leven lang proberen te omzeilen. Zo hoeft het niet. Het kan wel eenvoudiger. Het kan wel enzovoort. En dat zeggen ze van binnen tot op dit moment door. Namelijk in het vlees. En dat kan niet. Gemeente, dat kan echt niet. Dat kan echt niet. Als ik denk aan mijn eigen opvoeding, die is net zo geweest. En ik heb gedacht, maar ik doe het anders. En die jongens en die meisjes, die denken dat ook, maar wij doen het anders. We gaan een beetje met de geest van de tijd mee, we kleden ons zus een beetje en een beetje zo, en dan kunnen we het net houden. Nee, dat gaat niet. Dat willen we wel, maar dat kan niet. Nee, weet u waarom niet? Zult u ooit van mening veranderen? Nee. U verandert nooit van mening. Maar God wil het niet. En omdat God wil dat u zalig wordt, bij wijze van spreken, naar zijn raad en welbehagen, moet het anders. Weet ik veel te goed. Het moet er gebeuren. Als ik denk aan die wondere tekst in Handelingen. Dat er één naam gegeven is onder de hemel door welke we kunnen zalig worden. Nee, dat staat er niet. Er staat door welke we moeten zalig worden. Dat moet. Daar zorgt God voor. En dat doet hij. Saulus van Tarse, voorbeeld toch? Heeft het niet gezocht, maar heeft het wel gekregen. En ik hoop, en ik verwacht het eigenlijk ook, dat er in Putten mensen zitten die zeggen, dominee, hier zit er nog zo een. Nooit gezocht, nooit gevraagd, nooit gewild. En ik moest openbaar komen in het geloof van Jezus Christus. Geliefden, dat is wat. Dat is wat. U zegt, is dat mogelijk dat een goddeloze wordt gerechtvaardigd? Dat een vijand met God wordt verzoend? Ja, anders kan het niet. Anders kan het niet. Er is geen andere weg. Het kruis van Jezus Christus, wat betekent dat dan? Dat je onder het beslag van Gods woord, waar we het net over hebben gehad, enige ogenblikken terug, uiteindelijk meegenomen wordt naar Golgotha. En dan zegt Paulus in Galaten 2, heel duidelijk, daar ben ik met Christus gekruisigd. Vergeet je nooit meer, als je met Christus gekruisigd bent. Hij zegt, want ik leef niet meer. En nou het wonder, Christus leeft in mij. Leeft in mij. En als dat in je leven gebeurt, geliefden, we hebben het net gezegd, ga je voor het eerst dank zeggen. Door Jezelf? Nee. Die oude mens doet dat niet. Maar die nieuwe mens kan niet anders. Die wil ook niet anders. En die gaat dank zeggen. Die gaat God groot maken. Die gaat de Heere verheerlijken. En daarom zegt hij, ik dank God door Jezus Christus. Te midden van, we hadden het over de strijd, weet u nog? Te midden van de strijd des geloofs. U zegt maar, prediker, hoe is dat dan? Dat Gods kind die geloofsstrijd kent. Zoals ik denk aan de woorden van Paulus ook weer zelf. Hij zegt aan het eind van zijn leven, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der gerechtigheid enzovoort. Zonder strijd geen overwinning. Zonder strijd geen kroon, geen bekroning. Geliefden, we gaan er straks op door met Gods hulp, maar zingen eerst met elkaar 138 vers 1. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heere, u. Ik zal u in het midden van de goon op hoge toon met psalmen prijzen. 138, het eerste vers. Strijd des geloofsgemeente, daar zouden we nu even op doorgaan. Is dat eigenlijk dan, ik ellendig mens, ik roep die woorden nog weer even uit, die hij geschreven heeft in vers 24, wie zal mij verlossen? En hij is verlost. Is dat dan zo erg, als je nou zo'n wonder hebt meegemaakt, je bent verlost door vrije gunst alleen, omdat God het gewild heeft. Als vijand met enzovoort. Is het dan zo'n zware strijd? Als je met Paulus mag uitspreken. Ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen. Niets zal me kunnen scheiden van de liefde Gods in Christus. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennisse God. Kun je dan zo'n tekst weer zeggen? Weet u wat Paulus zegt, gemeente? En dan zijn we er gelijk uit. Hij zegt, ik sterf elke dag. Waarom, Paulus? Omdat God mij elke dag bij de dood brengt. Hoe, Paulus? Nou, hij heeft mij gegeven een scherpe doorn in het vlees. Een engel des Satans. Oh, een engel des Satans die mij met vuisten slaan zou. En ik heb 3 keer gebeden, Heere, neem hem toch weg. Maar hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is genoeg. Je moet het ermee doen. Ik sterf elke dag. Altijd de doding van Jezus Christus omdragende. Altijd. Waarom dan, Paulus? Ach, als ik in Christus, in de wet van het gemoed mag leven, weet ik dat het goed is voor mij verdrukt te zijn geweest. En dat het goed is om zwak verzwakt te worden. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Maar het vlees, dat wil er niet van weten. Dat blijft een vijand. Dat gaat maar door. En als ik even die woorden van dagelijks sterven, opdat ik Gode leven zou letterlijk wil vertalen, dan gaat hij 's morgens naar de dood toe 's middags. En dan in de middag krijgt hij de opstanding uit de doden om Christus wil. Elke dag. Elke dag. Moet u eens denken wat dat psychisch geweest is voor Paulus. En trouwens, niet alleen voor Paulus, voor al degenen die de verschijning van Jezus Christus hebben liefgekregen. Altijd de doding van Christus omdragen. Altijd. Waarom dan? Gaat God niet te ver? Nee, ik denk het vaak wel. Dan denk ik, oh God, waarom toch? Ik begrijp het niet. Ik snap het niet. Het is niet in orde. Het is nooit goed geweest. Ik heb wel gemeend dat. Maar ik vrees dat ik alles ingebeeld heb. Gestolen heb. Gedacht heb. Dat nooit waar geweest is. Totdat ik met alles weer ondersteboven ga. In de dood openbaar kom. Opdat ik Gode niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Elke dag. Elke dag. Ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. En weet je wat ik dan zeg? Als 's middags om 2 uur weer de opstanding is van de doden, bij wijze van spreken, dan zeg ik dank u, Heere, dat u toornig geweest bent. Jesaja 12. Ik dank u, Heere. Want uw toorn is omgewend, staat er letterlijk. Heeft zich afgekeerd en gij vertroost het mij. Daar heb je. Gij vertroost het mij. Dan ben je elke dag als door de dood heen voortgemoeten om alles te missen. En elke dag krijg je uit genade het eeuwige leven. En als ik dat tot hiertoe zeg, dan zeggen onze kinderen, ja maar dominee, en onze vaders en moeders, en ja, ik denk eigenlijk wij allemaal, dominee, dat is me te zwaar. Ja, mij ook. Maar het is niet anders. Hij heeft het bepaald. Het is goed. Het is goed om alleen in Jezus Christus openbaar te komen, zalig te worden. Ik dank u, Heere. Ik dank u. Nou, daar ga je. Ik dank God. Ik dank God. Elke dag. Heere, u begrijpt toch wel, gemeente, als u het een klein beetje hebt kunnen volgen, u begrijpt toch wel, als je 1 keer bekeerd wordt en je wordt 1 keer gered en je gaat 1 keer God danken, dan denk je nou, voorlopig blijft het zo en zo zal het blijven, daar zal ik voor zorgen. Maar dat gebeurt niet. Nee, wij hebben God verlaten, ook daarna dagen zonder getal. Jeremia zegt het, mijn volk heeft 2 boosheden begaan. Ze hebben mij de bron en fontein van het eeuwige leven verlaten. En ze hebben zich gebroken bakken uitgehouden die geen water kunnen bevatten. Zijn volk. En daarom die hand die hen bezoekt met plaag. Daarom die scherpe doorn in het vlees. Die mede moet werken ten goede. En dan kom je elke dag tot dat eeuwige leven. Dat eeuwige leven. En dan zal het bij de een elke dag moeten zijn. Saulus van Tars. En bij de ander elke week. En bij een volgende misschien eens in de zoveel dagen. Of misschien weken. Maar ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. Van kracht. Daar liggen de zwaktes tussen. De onmogelijkheden tussen. En als ik het gezegd heb. En als u het gehoord hebt. Dan zegt u misschien toch bij uzelf. Ja maar dominee. Nee. Nee. Weet je waar ik nou zo blij om ben, gemeente? Dat God niet gevraagd heeft aan mij. Wil je het wel? Vaak nee gezegd. En dat zeg ik nog. Erg genoeg. Maar hij vraagt dat niet. Hij zegt ik wil het. En daarom moet het. Daarom moet je zalig worden. Zalig worden. Zalig worden. Is dat zalig? Is het zalig om God te danken? Moeders in ons midden. Was het niet een groot wonder. Toen je dat kind ter wereld mocht brengen. Toen het niet kon. En je het toch kreeg. Jezus neemt toch zelf dat voorbeeld. Je zult nu schreien en klagelijk wenen, zegt hij tegen zijn discipelen. Het is net als bij een vrouw in haar uren, in haar noodenuren. Dan kan ze er niet doorkomen. De nood is te groot. Als het kind geboren is, gedenkt ze aan de nood niet meer. Dan is ze dankbaar dat ze het leven mag hebben en een kind. Een kind. En dan heb je nou het leven van Gods kind. Gods volk. Dat mag elke keer door de onmogelijkheid van eigen vermogen, van eigen kunnen, krijgen genade voor genade. Onbegrijpelijk. En als je één keer terugvalt, zou je zeggen, nou, God doet het nog één keer, maar dan is het afgelopen. Nee, dagelijks. Dagelijks. Gods kind blijft recidivist naar het vlees en toch. Ik zal eeuwig zingen van zijn goedertierenheid. Eeuwig zingen. Waarom? Nooit zal die zijn gevangenen begeven. Hij laat nooit varen wat zijn hand begon. En wat geeft hij je dan? Als je danken mag. Als je bidden moet. En je doet het niet omdat de nood te groot is bij wijze van spreken. Dan zeg je, danken dat zal nooit meer gebeuren. Het leven zal ik niet meer zien. Maar als hij juichenstof geeft, dankenstof geeft. Dan is het alsof het nooit meer anders zal zijn. En wat heb je dan? Wat heb je dan? Als ik denk aan onze tijd die we kennen. Oh, wat is er ontzettend veel in onze tijd. Letterlijk maar ook figuurlijk te koop. En wat laten we ons verblinden door, bij wijze van spreken, het schijnsel van deze wereld. We worden er als door meegenomen. En het belooft alles. En het geeft niks. Het geeft niks. Maar jongens, meisjes, vaders en moeders, wie mij vindt, zegt de Heer, die vindt het leven. Het eeuwige leven. Wat is dat toch, het eeuwige leven? En dan neem ik u mee. Naar een sterfkamer. In het Sophia ziekenhuis in Zwolle. Daar ligt een oude vrouw te sterven. Een vrouw uit onze gemeente van Doornspijk in de tijd. En ze wist dat ze moest gaan sterven. En ik zag dat ze lag te sterven. En ik bezocht haar. En ik zag op de monitor zag ik nog steeds die kromme. Pieken en dalen. En dan was het dus even weg. En dan kwam het weer. En dan zag je, het loopt gauw af. Ik zeg, vrouw Hazen, zo heette ze. Ik zeg, heb je de dood nou gehad? Of komt die nog? En ik meende dat die vrouw genade kende. Ze zegt, dominee, ik heb hem gehad, het is achter mijn rug. Nou ga ik het leven krijgen. Dat is wat. Dat is wat. Kan dat? Ah, je gelooft het niet. Je gelooft het niet. Ik was dus ergens bij een vereniging, een inleiding verzorgend. En toen haalde ik de woorden aan van de apostel Paulus. Ik wenste wel ontbonden te worden en met Christus te zijn. Want dat is mij zeer verre het beste. Weet u wat ze zeiden tegen me? Dat kan niet waar zijn. Wie verlangt er nou naar de dood? Precies. Als je macht erin hebt gehad, dan ken je het eeuwige leven in Jezus Christus. Het is, ik zou het zo willen zeggen, het is te mooi om waar te zijn. Dat kan niet waar zijn, maar het is wel waar. Hij heeft het gezegd en hij doet het je bevinden. Hij doet het je ervaren. Hij doet het je proeven en smaken, wat het is om nabij hem te zijn. En dat is het eeuwige leven. Daar kom je nergens tegen. Dat vind je op geen mobieltje. Dat op het internet kun je het nergens aantreffen, bij wijze van spreken. In de bioscoop van vroeger, hoewel die bestaat nog. Of op de dansvloer. Je kunt het nergens vinden, dat eeuwige leven. Maar bij hem, mag ik eens iemand noemen die het ook kende? En zelfs in de grootste smarten bleef zijn hart in de Heere gerust. Wat dacht u van Job? 10 kinderen weg. Al zijn bezit weg. Zijn gezondheid verdwenen. En dan zegt zijn vrouw tegen hem, en dat is eigenlijk begrijpelijk, dan zegt zijn vrouw tegen hem, zegen God, zeg God vaarwel en sterf. Maak er een eind aan. Hij zegt, zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet. In dit alles staat er dan, zondigde Job niet. Schreef God niet zo'n waarom toch, Job? Want beter dan dit tijdelijk leven. Zingen we dit in Psalm 63. Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goedertierenheid. En dan zingt die dichter, och, weet ik derwaarts, maar daar word je weer gelijk. De Heere die gaat altijd zijn volk weer terugbrengen op die plaats nabij hem. En daar hebben ze het eeuwige leven. Al zit je als een eenzame mus op het dak, het geeft niks. Eeuwig leven. Het is mijn goed, mijn zalig slot. Nabij te wezen bij mijn God. En dat is niet alleen als het goed gaat, zeggen wij dan. Maar dat is ook als het niet goed gaat, zeggen we. Dat is bij het leven en dat is bij het sterven. Gemeente, ja, u weet het natuurlijk wat ik nou ga zeggen. Wij moeten alle sterven. Niemand wil naar zijn vlees. Niemand. Het moet wel. Daar vinden ze nooit wat op. De weg naar de boom des levens is geblokkeerd. En als je Christus mag kennen, danken God, door Jezus Christus mijn Heer, onze Heer, dan heb je de dood achter je, het leven in je. Mijn levenskracht, ik heb niet vervaard te wezen, en het leven voor je. Dan ga je ook met diezelfde Job zeggen, als ze dit mijn vlees zullen doorknagen, dan zal ik hem aanschouwen. En geen vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Hoort u het? Dat is de geweldige rijkdom van het kindschap Gods. Van het geloof in Jezus Christus. Tegenover Mozes. Eigen gerechtigheid. Genade. Dan kan het. Dan is het mogelijk. Nee, dan moet het tot zaligheid leiden. Dan hebben we nog een korte baan te gaan. Ouder, hoe korter. En uiteindelijk gaat dat volk binnen. En zullen ze zeggen, Heere, wanneer hebben we u in de gevangenis gezien? Bezocht. Wanneer enzovoort. En dan zegt Christus, die zegt tegen de zulke, voor zover je dat aan één van mijn minsten gedaan hebt, hebt gij het aan mij gedaan. Komt in. Gij gezegende des Heren. Weet u, de verwondering in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde zal zijn, dat niet alleen anderen, maar ook ik. O God, waarom was het op mij gemunt? Nooit gevraagd, nooit gezocht, vijand geweest, goddeloze. En toch, gij hebt omgezien naar een dode hond als ik ben. Weet u het al, gemeente? En dan gaan we besluiten. Weet u het al? Kent u het al? Denk aan die Saulus van Tarsus. Die wist ook al. Die kende alles. Zat elke dag in de kerk, bij wijze van spreken. Is God u al te sterk geworden? Heeft hij u al overmocht? Hebt u het van de Heere moeten mogen verliezen? Bent u het eens moeten worden met uw verdiende oordeel? Bent u vrijgesproken van die welverdiende straf? Ja, het is een van beide gemeenten. Je kunt niet het een en het ander te gaan. Je kunt niet God dienen en de mammon. Denk erom. Alles in de wereld hebben. Dat betekent niet rijk zijn in God. Als je arm bent in de wereld. En dan bedoel ik het geestelijk. En je mag rijk zijn in God. Dan heb je al die zaken leren kennen. En dan is er één heerlijke zekerheid. Hij heeft het gedaan. En hij zal het volleinden. Die zaak, we hebben net gezongen op Psalm 138, wat ook het vierde nog kunnen zingen. Hij zal die zaak voor mij voleindigen. En daarom, mij is een beter lot bereid. Mijn heilzon is aan het dagen. Ik dank God. Dankt u God ook al? Door genade? Ja of nee? Eén van beiden. Als nee is, gemeente, dan komt de dood ook. En ik moet eigenlijk zeggen, dan is hij er al. Want hij breekt elke dag een stukje meer van uw levenshuis weg. En straks stort je van de top van neer. In eeuwige verwoesting neer. Weet je wat de duivel straks zegt in de hel? Weet je wat hij zegt? Had maar geluisterd toe in de kerk. Had maar geluisterd. Daar zal wening zijn en kwetsing der tanden. En dan is het eeuwig voorbij. Nooit meer mogelijk. Daarom, heden, heden, zo gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet, maar laat u leiden. Amen. Eindigen we met gebed en dankzegging. Heere, zo hebt u ons deze tweede dienst gegeven, zoals we alle mogen zeggen, hoewel op verschillende plaatsen, maar het woord heeft geklonken. Och Heere, gij hebt de kracht gegeven om bijeen te zijn, te luisteren, te spreken. En mag het nu uw heerlijke naam maar groot maken. Mag het nu maar leiden tot het kennen van Jezus Christus, onze Heere dan. Om dankbaar te zijn jegens u, om die vrije gunst, die genade die gij hebt geschonken. Heere, werk het heerlijk uit en gebied zo uw zegen, ook onder dit volk, ook verder in deze dag des Heren. Ga met ons van hier, verder of langer, en breng ons waar we verwacht worden, al of niet. En geef, Heere, dat we dat wondere leven van genade mogen deelachtig blijken. Laat zo uw koninkrijk ook onder dit volk gestalte hebben en te meer krijgen. Nemen uit genade. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 65, het zesde vers. Gij geeft dat de uitgang van de morgen en van de avond juicht. En dat men u voor al uw zorgen ootmoedig dank betuigt. 65, het zesde vers. ontvang nu de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen het licht zijns aangezichts over u en geven u vrede. Amen.